Er werd mij net, dit was de opening. Er werd mij net gemeld dat er geen algemeen spreekrecht is geclaimd. Dus agenda 2 kunnen we daarmee ook afsluiten. Dan komen we bij agenda punt 3. Dat zijn de algemene mededelingen verwoord bij de heer Roem.
Dank u wel, voorzitter. Geachte raadsleden, twee mededelingen vanuit het college. De eerste is de mededeling ten aanzien van de voortgang rond de school geklopt. Volgens mij hebben de fractievoorzitters van de Jelsma van der Hoop Stichting een brief ontvangen. Waarin de Jelsma van der Hoop Stichting in ieder geval aankondigt een andere koers te varen rond het project school geklopt. Het krachtenveld binnen school geklopt van de actoren is behoorlijk aan het veranderen. Want ook Magenta Zorg heeft zich iets anders opgesteld ten aanzien van haar bijdrage. Dat betekent ook dat wij genoopt zijn tot een koerswijziging. Omdat ja, de economische uitvoerbaarheid toch in een wat ander daglicht komt. En ik wilde u daar in ieder geval vast van tevoren over informeren. De feitelijke gegevens zullen u in april tijdens een besloten deel van de commissievergadering over school geklopt worden gepresenteerd. Het is wel de bedoeling dat we het formele traject van school geklopt afhechten en u dan ook informeren over ja, de nieuwe situatie, waarbij we wel voornemens zijn om de doelstellingen die we hebben geformuleerd met elkaar leidend te laten zijn, maar we zullen wel, zoals het er nu naar uitziet, met elkaar over de uitgangspunten opnieuw moeten praten. En nogmaals, dat heeft mede te maken met een aantal actoren die ja, er nu op dit moment anders in staan. We zijn inmiddels wel bezig met een intern werkdocument om te kijken welke invloed die koerswijziging van die actoren heeft. Maar nogmaals, ik zal u daar in april in de commissievergadering verder over informeren. En daarvan zal dan ook een deel besloten zijn. Dat is de ene mededeling.
Mag daar meteen een reactie
op? Ja.
Nou, even naar het onderwerp toe. Ik ga ervan uit, want u zegt zelf dat de uitgangspunten zoals we aangegeven hebben, of de beleid wat we aangegeven hebben, dat wordt gehandhaafd. En het beleid is, zoals het collegeprogramma aangeeft, is dat er geen negatieve grondexploitatie is. Is dat zo of is niet zo?
Nou, als u mij goed gehoord heeft, wat ik zeg is dat de doelstellingen die benoemd staan in het stuk, zoals dat in 2008-2009 door oud-wethouder Plomp hier is gepresenteerd, nog voor ons steeds leidend zijn. Maar dat doordat bijvoorbeeld de Jelsma van der Hoop Stichting een, nou ik zal het maar even heel diplomatiek zeggen, een wat terugtrekkende beweging maakt, bepaalde uitgangspunten op sommige plandelen ja, opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. En daarover zullen we met u over van discussie moeten gaan.
Nog even voor de duidelijkheid. Er is met de heer Plomp nooit gesproken over financiën. Daar is nooit over gesproken. In het collegeprogramma staat dat alle grondexploitaties in principe een positief resultaat zullen gaan krijgen. En dus mijn vraag is, wordt dat aangehouden of niet?
Ik denk dat het niet verstandig is dat ik in de openbaarheid uitspraken doe over de grondexploitaties. Nogmaals, u wordt in een commissievergadering, in een besloten deel, geïnformeerd over de uitkomsten van het formele traject zoals we dat in 2008 hebben besloten met elkaar. Met de uitgangspunten die toen zeg maar in vragen waren. Wat ik u nu zeg is dat op basis van die uitgangspunten en op basis van ja, een iets wat ander krachtenveld van een aantal partijen, ik noemde net Magenta Zorg, maar ook de Jelsma van der Hoop Stichting, we genoopt zijn tot een herijking van die uitgangspunten en tot een andere koerswijziging. En daarover wil ik u gewoon informeren.
Nog even, ik concludeer dus niet anders als dat het een negatieve grondexploitatie gaat worden. En dat het raadzaam is dat wij in de bezuinigingsoperatie voor die PM-post een bedrag invullen. Klopt dat?
Ik heb u net gezegd dat ik geen uitspraak doe in de openbaarheid over het al dan niet negatief zijn van grondexploitaties. De GREX is per definitie een onderwerp dat in beslotenheid wordt behandeld en dat zal ik ook zo handhaven.
Meneer Bijl, u wordt erover geïnformeerd. Meneer Roem, u had nog een punt. Oh, sorry. Mevrouw van Kasteel.
Dank u wel. U zegt dat de doelstellingen leidend moeten zijn. Nou, daar kan ik me van alles bij voorstellen, want die heb je op een gegeven moment vastgesteld en daar ga je mee door. Maar vervolgens zegt u dat u opnieuw gaat praten over de uitgangspunten, maar dat zou kunnen impliceren dat je dan tot de conclusie komt dat je doelstellingen bij moet gaan stellen.
Dat zou in principe kunnen. Er landt nu net een mooie vlinder op mij op school geklopt. Maar nee, dat zou in principe kunnen. Nogmaals, u heeft in 2008, 2009 een document vastgesteld, school geklopt, met de toen geldende uitgangspunten en het toen geldende krachtenveld. Aan de doelstelling om Schorel, even in abstracte termen, een mooi hart te geven, daar verandert helemaal niets aan. Maar nogmaals, de uitgangspunten die toen zijn gedefinieerd, op basis van de medewerking van een aantal partijen. En wat ik al schets, dat krachtenveld ligt nu anders. En dat heeft allerlei redenen, bepaalde macro-economische redenen. En dat noopt ons wel om met elkaar te praten over een herijking van de uitgangspunten.
Ja, meneer Van Leeuwen.
Dank, voorzitter. Ik wil meneer Roem even vragen met betrekking tot die krachtenvelden. Kunt u daar wat meer over vertellen? De Jelgersma van der Hoop Stichting heeft ons al een brief gestuurd. Is dat daar wat afwijkingen in zijn? En in dit geval heeft u het ook nog over een magentazorg. Er zijn namelijk in 2008 zijn er plannen gepresenteerd die afwijken van de meest recente plannen die neergelegd zijn. Heeft dat ermee te maken? Is dat ze afwijkend handelen nu op dit moment? Ik ben daar namelijk benieuwd naar.
Nou ja, in zekere zin wel. Laat ik gewoon even ingaan op. Laat ik niet al te diep inzoomen op de materie, maar om als voorbeeld te nemen de Jelsma van der Hoop Stichting. Dat is nou typisch een instelling, een stichting die wij nodig hebben om die eventuele grondruil te laten plaatsvinden. Namelijk met het verzetten van de sportlaan. Als zij in hun brief, en die heeft u ook zelf kunnen lezen, feitelijk de deur dicht zetten omdat zij niet willen hebben dat de paardrijvereniging in Schorelcentrum blijft. Ja, dan verandert dat op dat moment gewoon het krachtenveld en de spelregels. En dan kunnen wij dus niet tot die grondruil overgaan. En dan heeft dat ook consequenties voor, zeg maar, de economische haalbaarheid. Maar goed, ik wil u daar gewoon verder in beslotenheid over informeren. Want het is best een complexe materie. Ik wil u nu alleen informeren over het feit dat die koerswijziging gaat plaatsvinden.
Oké, wordt vervolgd in april. Meneer Roem, nog een tweede punt.
Ja, een tweede punt is een mededeling vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Spies. Zij is voornemens om het gemeentefonds, even anders formuleren, er is een voornemen vanuit het ministerie om de kengetallen rondom het aantal wooneenheden dat een gemeente bezit anders te interpreteren. Het is nu zo dat woningen, studentenwoningen en recreatiewoningen als kengetal, als aantal wooneenheden, mee wordt genomen als kengetal in de hoogte van de algemene uitkering. Het voornemen van het ministerie van Binnenlandse Zaken is nu om dat kengetal minder te verruimen en studentenwoningen en recreatiewoningen niet mee te nemen. En dat betekent dat een aantal gemeenten, bijvoorbeeld de gemeente Bergen, maar ook gemeenten op de Veluwe, gemeenten in Zeeland, in Friesland, die heel veel recreatiewoningen hebben, nadeelgemeenten zijn. Dat is erg vervelend voor de gemeente Bergen en we hebben ook direct bestuurlijk aan de bel getrokken. Er is een groep van gemeenten, onderbij de 40, 45 gemeenten die nadeelgemeenten zijn, onder leiding van de gemeente Ermelo, die bestuurlijk een brief hebben gestuurd naar de minister om te zeggen van ga alsjeblieft nog een keer kijken naar de opbouw van dat kengetal en neem alsjeblieft die recreatiewoningen mee. Want als dat niet gebeurt, dan kan dat leiden tot een behoorlijk groot nadeel in de hoogte van de algemene uitkering. Dus ik deel u mede dat wij daar bestuurlijk aandacht voor vragen.
Meneer Bel?
Ja, ik neem aan dat jullie meteen toch een beetje gecijferd hebben waar het op uit zou komen, wat die korting wordt. En wat is die korting ongeveer, orde van grootte?
Nou, die korting in orde van grootte ligt tussen de 5 ton en 1 miljoen. En dat zijn dus, wat ik al zeg, een behoorlijk bedrag. Dat hebben we ook al in het college besproken en ook al in de bezuinigingsdiscussie meegenomen. Nogmaals, het is, laat ik het vooropstellen, nog relatief prematuur. We houden er wel rekening mee. Maar er is nu een behoorlijke lobby gaande, bestuurlijk ook, maar ook vanuit de VNG, om de minister toch te overtuigen niet dat kengetal zo te versmallen, maar toch ook de recreatiewoningen in deze mee te nemen. Dus, en wat de uitkomst van die bestuurlijke lobby is, dat weet ik nog niet. We hebben die brief net verleden week verstuurd en mede ondertekend met de gemeente Ermelo.
Nog even een vraag. Er zit een risicoparagraaf straks in de perspectiefnota, neem ik aan. Dat zat de vorige keer, dacht ik ook in. Daar wordt het in opgenomen, dit bedrag.
Nou, het lijkt me wel heel verstandig om in een risicoparagraaf dit soort ongewisse zaken mee te nemen. Ja.
Verder nog op een aanmerking, meneer Bedendorp.
Ja, één korte vraag, voorzitter. Ik vroeg me af wanneer dat dan in zou gaan.
Nou, wat ik zeg, het is een voornemen. Het moet natuurlijk eerst nog in de Tweede Kamer komen en waarschijnlijk ook nog door de Eerste Kamer bekrachtigd worden. Dat proces, dat heb ik niet direct helder voor ogen. Maar goed, wat ik u zeg, we houden dat goed en nauwlettend in de gaten. En we zitten denk ik nu nog in een soort voortraject waarin we middels de VNG en middels de bestuurlijke lobby van een 45-tal gemeenten uit de Veluwe, Friesland en Zeeland, die heel erg recreatief georiënteerd zijn, hopen dat de minister op andere gedachten te brengen is.
Maar u hebt geen idee van de termijn waarin dit zal spelen?
Ook even moeten kijken. Weet je?
Oké, dat is een donkere wolk waarvan we niet weten wanneer die eraan komt, blijkbaar. Maar, en of die eraan komt. Oké, tot zover de mededelingen van Jeroen. Vervolgens, dan nu staat het onderwerp brandbeveiligingsverordening op de agenda. Alleen de portefeuillehoudster is er nog niet, die wordt wel verwacht. Ja. Die zit aan de overkant bij onze concurrerende vergadering. Dus ik stel voor dat we eerst agenda punt 5 behandelen, tenzij iemand daar prangende bezwaren tegen heeft en we even wachten. Niemand tegen? Oké. Okay. Dan gaan we over naar de precario belasting, althans de criteria voor de evaluatie van de precario belasting. Wie mag ik hier over het woord geven? Niet al te gelijk, meneer Bedendorp.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wat wij missen in het verhaal is, en wat we graag duidelijker zouden, we missen het niet, we zouden het graag duidelijker willen zien, is de kostenfactor. Wat zijn de plannen als de balans van de inkomsten en uitgaven bij de ramingen achterblijven en worden de tarieven dan verhoogd of wordt het beleid aangepast? Zijn er globaal een aantal scenario's te bedenken als uitkomst van deze evaluatie? En zou het niet handig zijn om de lijnen alvast uit te zetten? Dat voorkomt in de toekomst misschien discussie. Het vierde puntje wat ik hier heb staan is het begrip duurzaamheid wordt er geïntroduceerd. Het heeft overigens een andere kleur in deze beleving als in de beleving die wij hebben. Het heeft een meer letterlijke betekenis. Dat heb ik geleerd uit, bij navraag aan de ambtelijke staf. Wij lezen overigens verschil in de oplegging van nota's voor de APV onderwerpige gebeurtenissen, waar notas worden verstuurd na vergunningverlening, en voor de reguliere gevallen waar achteraf rekeningen worden verstuurd. Klopt dat? Dat klopt niet helemaal, want... Zo staat het hier wel. Wat zeg je? Staat het wel? Oké. Okay. In relatie tot handhaving en controle op precario hebben wij niet kunnen ontdekken of en hoe dit geregeld is. Graag een uitleg van de portefeuillehouder, waarbij wij een suggestie willen doen. Maar ook met de ambtelijke staf hebben wij begrepen dat als die vergunningen worden verleend, dat die naar, en als het anders is dan hoor ik dat graag, dat die rechtstreeks naar handhaving gaan en dat die gaan handhaven. Wij stellen ons voor dat het misschien wel eens handig zou kunnen zijn als er even kort een controle wordt uitgevoerd door de uitschrijvende ambtenaar met een stempel erop en dan naar handhaving. Dat scheelt misschien werk. En dat was het, voorzitter.
Oké, dank u wel. Meneer Half.
Ik word even in verwarring gebracht door de heer Mededorp. Volgens mij praten we hier toch alleen over de criteria. En voor de rest helemaal niet over het precariobeleid. Wat de heer Mededorp bedoelt is nu inhoudelijk ingaan op de uitvoering van het precariobeleid. En niet op de criteria zoals... De vraag hier is heel sumier.
Iemand anders nog vragen aan de wethouder? Mevrouw Kind? Meneer Bijl en mevrouw Kind.
Ja, ik denk dat het hele goede criteria zijn. Wij zijn vooral heel erg benieuwd naar de opbrengst. Omdat we vooral bij het terrassenbeleid toch wel vonden dat onze prijzen daar behoorlijk laag liggen. Voor een jaar een terras te mogen plaatsen. En zeker in het licht van wat er nu geplaatst wordt bij Gusto. Nou, niet bij Gusto, maar bij het ijs. Amtesaar of zoiets. Nou, goed. Wat ik hier eigenlijk mis, maar dat is misschien logisch, dat weet ik niet, dat is de aanvragers. In hoeverre, want er staat zo mooi burgerparticipatie, nee. Maar ik denk dat het misschien ook handig is om een soort evaluatie aan de mensen te vragen die de vergunningen, die de precario moeten betalen van, is dit een duidelijke manier? Dat is eigenlijk... Wat ik zou willen, als het zou kunnen, graag toegevoegd zou willen zien. Verder heb ik geen opmerking.
Dank u wel. Meneer Bijl.
Ja, voorzitter, in hoofdlijnen vinden we het een prima stuk. Alleen willen we daar wat aan toegevoegd zien. Want nu zijn nu de uitgangspunten. Het zijn eigenlijk de gevolgen eigenlijk alleen die nu geëvalueerd worden. Maar wij zouden ook graag willen zien dat ook de doelstelling van het precariobeleid tegen het licht wordt gehouden. Wat willen we daarmee bereiken? En nu is het alleen maar de gevolgen van. Dus eigenlijk die doelstelling die moet ook belicht worden. Het tweede is, en het stuk in de tekst geeft het ook heel goed aan, de tweede alinea, die geeft al aan dat het gaat om een vereenvoudiging van de heffing. En wij zouden dus een apart puntje erbij willen eigenlijk willen zien bij de uitvoerbaarheid van voorstellen tot deregulering. Deregulering staat hoog in het vaandel van de coalitie. En we vinden eigenlijk dat expliciet dit genoemd moet worden. Want dat, ook dat kom je dus niet... Het is wel de intentie, dat wordt ook aangegeven, maar het staat niet als punt erbij. En we vinden dat dat eigenlijk een manco is.
Helder, dank u wel. Meneer Roem.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor uw opmerkingen. U komt met een aantal suggesties om de punten op bladzijde 2, dat zijn de evaluatiecriteria, verder aan te vullen. Het zijn, wat de heer Half zegt, inderdaad evaluatiecriteria die wij zullen meenemen naar aanleiding van de door u vastgestelde verordening precariobelasting. En die focus, denk ik, moeten we ook gewoon aanbrengen en aanhouden. Want ik kan wel inderdaad ingaan op hoe wij de precarioverordening handhaven. Maar ik denk dat dat niet de portée van dit besluit is. Dus aangaande de suggesties om inderdaad bij de intake bijvoorbeeld aan de publieksbalie van een vergunning of van waarbij bijvoorbeeld precaria wordt geheven, eens te vragen aan de aanvrager van hoe vindt u het proces gaan? Dat is eigenlijk een vorm van het evalueren van de dienstverlening misschien. Zou ik eigenlijk willen voorstellen om dat ook in die context mee te nemen. En als het gaat om het belichten van de doelstelling en ook te bezien of de doelstelling zoals verwoord in de precario-verordening behaald wordt. En ook te bezien of in het evalueren van die precario-verordening voorstellen kunnen worden meegenomen tot deregulering. En wellicht tot het lean maken van bepaalde processen. Zeg ik van, nou, dat vind ik een goede suggestie, meneer Bijl. En dat neem ik zeker mee. Dank u wel.
Toch behoefte aan een tweede termijn, meneer Bijl?
Ja, we hebben net een toezegging gehoord. Als die toezegging geregistreerd wordt, dan prima. Dan hoeven wij in de raad daar niet op terug te komen. Als het dus in de notulen staat, dan nemen we daar genoegen mee. En dan kan het wat ons betreft een aanstuk zijn.
Ja, ik geef twee toezeggingen. De ene is dat de dienstbaarheid zeg maar, in het proces bij de dienstverlening meegenomen zal worden. En uw punt mee zal worden genomen in de...
Twee punten heb ik.
Ja.
Dus het is de doelstelling of die gehaald worden. En het is voorstellen tot deregulering.
Twee punten. Ja. Klopt. Correct? Oké. Okay. Wilt het in de notulen of in het stuk veranderd hebben?
Nee, dan mag het in de notulen staan.
Oké. Okay.
Want dan kan het zo.
Oké, iedereen voor om hier een A-stuk van te maken? Oké, dan is het hierbij een A-stuk. Het volgende onderwerp is... Het vaststellen van de uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen en deze met ingang van begrotingsjaar 2013 in te voeren. Wie wil daar het woord over voeren? Meneer Bijl.
Ja, ik wil er wel wat over zeggen. Allereerst het besluit. Punt 2 is de uitgangspunten met de ingang van het begrotingsjaar 2013 uit te voeren voor alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. We hebben 8 regelingen. En moet ik begrijpen dat het voor alle 8 gaat gelden? Oh, maar dan lees ik in het stuk dat er is eigenlijk maar overleg gepleegd met twee gemeenschappelijke regelingen. En dat vind ik dan een beetje vreemd dat je dan dat extrapoleert naar alle 8. Dat was één punt. En het andere is dat er wordt dus over die gemeenschappelijke regeling van 21 gemeentes gesproken bij de inleiding. En hoe gaan we daar dan mee om? Want dat is niet die 8. Gaan we dat dan op eenzelfde manier doen? Gaan we dus als we nieuwe regelingen maken met die 21 of met die 8 gemeenten, maar die andere zijn 21 gemeentes. Gaan we daar allemaal precies hetzelfde mee om? En als we dus dit willen, een nieuwe gemeenschappelijke regeling, dus als we het extrapoleren op nieuwe regelingen, zijn de andere gemeentes waar we nu in overleg mee zijn, de andere 7, zijn die hiermee eens? Hebben die dan hetzelfde stuk of niet? Zover.
Oké, dank u wel. Andere vragen? Meneer Meijerdorp.
Opgevaren of ik heb ook nog een paar vragen. Onze fractie die heeft behoefte aan een lijst met gemeenschappelijke regelingen. En daarnaast vragen wij ons af in welke gemeente de centrumgemeente is. Of dat er afhankelijk van de regeling meerdere zijn. En bladzijde 2 onder voorstel. Daar vroegen we ons af wat de input van onze staf en eventuele portefeuillehouders is geweest. Punt 8.1. Daar is volgens ons wat meer duidelijkheid gewenst. 15 jaar 15 januari, voorafgaande aan welk begrotingsjaar? 2 jaar van tevoren, 3 jaar van tevoren? Het ligt misschien voor de hand, maar het zou ons iets beter zijn als dat formeel wordt afgedekt. En in de begrotingswijzigingen budgetafwijkingen wordt eerst gesproken over het niet afwijken van de prijsontwikkelingen. En vervolgens wordt dit in het daarop volgende paragraaf weer kort gesloten wat betreft loonkosten. Naar beneden, utopisch, of naar boven bij afwijkingen van meer dan 0,5%. We begrijpen dat niet helemaal. Het gros van de kosten komt ons inziens voort uit die loonkosten. En wij vragen ons daarom af of deze ontsnappingsclausule, om het zo maar eens te noemen, wel op zijn plaats is. Dat was het, voorzitter.
Oké, dank u wel. Geen prangende vragen verder dan het woord aan de heer Rom.
Dank u wel, voorzitter. Even heel kort. Deze uitgangspunten voor de gemeenschappelijke regelingen is er eigenlijk om u van dienst te zijn. In die zin dat we krijgen nu meer afstemming tussen de planning- en controlecycli van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. En dan moet u denken bijvoorbeeld aan de MRA, de GGD, dat soort regelingen waarin wij als Bergen, maar ook als Langendijk, Alkmaar participeren. Even naar het stuk. Het initiatief voor dergelijke uniformering van uitgangspunten komt van origine vanuit de veiligheidsregio en de GGD. En op een bepaald moment is gezegd van zou het niet handig zijn als dat wat verder wordt geïmplementeerd naar andere gemeenschappelijke regelingen. Nou, toen is daar ambtelijk onder leiding van heer Gewaard een werkgroep opgesteld. Waarin ook ambtenaren van onze zijde hebben geparticipeerd. En is men tot een lijst van gemeenschappelijke uitgangspunten gekomen. Die ook wordt aangeboden aan de andere gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld de MRA of de WNK. Het gaat om 21 gemeenten. En die 21 gemeenten die zijn verdeeld over de kop Noord-Holland. Onder het gremium van de H2A, dat is Den Helder, Hoorn en Alkmaar. En binnen die kop Noord-Holland, dat is dus Den Helder, West-Friesland en de regio Alkmaar, zijn er natuurlijk verschillende instellingen, verschillende organisaties die zich met soortgelijke activiteiten als bij ons de WNK bezighouden. En de bedoeling is dat deze uitgangspunten ook bij iedere raad van die 21 gemeenten wordt behandeld. Opdat ook de andere regelingen, andere gemeenschappelijke regelingen die in het H2A-verband opereren, hier gebruik van kunnen maken. Dat is de strekking zeg maar, van het verhaal. De VVD vraagt om een lijst van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Bergen participeert. Ja, die staat altijd in de begroting en de perspectiefnota. Ik meen altijd in bijlage G. Dus als u die begroting of perspectiefnota er nog even bij haalt, meneer Medendorp, dan ziet u daar alle gemeenschappelijke regelingen waarin wij participeren. En als het gaat om de centrumgemeente, dan heb ik u net al benoemd dat wij opereren vanuit het gremium H2A, Hoorn, Den Helder en Alkmaar. En de centrumgemeente voor deze regio is Alkmaar. Als het gaat om de input die geleverd is door de portefeuillehouder, dan zeg ik u eerlijkheidshalve dat ik geen input heb geleverd voor deze uitgangspunten. Ze zijn wel met mij in mijn stafoverleg besproken, maar het is verder ambtelijk afgehandeld. En voor wat betreft de regio Alkmaar is dat onder auspiciën van de gemeente Heergewaard gebeurd. Uw punt ten aanzien van 8.1, de procedure. En de loonindexatie, ja, dat zijn vrij technische vragen. Jan, mag ik jou daarvoor het woord geven? De onduidelijkheid over de procedure, het T plus 1, T min 1, wat dat precies inhoudt of dat niet wat concreter kan. En meneer Medendorp, misschien kunt u uw vraag nog even over die loonindexatie stellen. Dat ging over die 0,5% afwijking. Die vatte ik ook niet helemaal.
Dus, er zijn twee paragrafen. In de ene staat dat je dat er niet meer afgeweken wordt van prijsontwikkelingen. En dan krijg je die alinea daarna. Daar wordt dat van die loonkosten geïntroduceerd. En dat wilden we graag even verduidelijkt hebben, omdat die loonkosten maken wel een heel groot deel uit van die kosten, mag ik aannemen. En we vinden dat een beetje tegenstrijdig. Misschien zien we het verkeerd, maar er zit een bepaalde tegenstrijdigheid voor ons gevoel in die twee paragrafen. Dan moet ik even nakijken.
722?
Even kijken hoor. Dat staat hier niet bij, maar dan moet ik het even opzoeken. Ja, 721 en 722.
Als u bedoelt van waarom wordt in de ene keer wel de aanpassing doorgevoerd en de andere keer niet. Bij 721, daarmee wordt bedoeld
Als het op dit moment een beetje moeilijk is, dan is het eventueel mogelijk om die vraag schriftelijk beantwoord te krijgen.
Ja. Dat is een vrij technische vraag. Omdat het loon een groter deel is, is besloten om bij afwijkingen bij de prijsontwikkeling dat niet in het lopende jaar aan te passen, maar bij aanpassingen in het loon, dat wel nog in het lopend jaar te doen.
Dat begrepen wij er ook uit, maar dat vonden we eigenlijk een beetje merkwaardig, omdat die loonkosten een groot deel van die kosten uitmaken. En dan heb je eigenlijk, in feite creëer je een soort van ontsnappingsclausule, om het zo maar eens te zeggen. Dan had die eerste, we vinden het gewoon een beetje merkwaardig.
Wat is de beïnvloedingsmogelijkheid hierop?
De loonindexatie die gaat in principe, de loonindexatie volgt altijd de CAO. Op het moment dat de CAO niet bekend is, dan wordt er verwezen naar een percentage wat we dan van 1 december het jaar ervoor pakken. En dat wordt dan aangepast zodra de CAO bekend is.
Is dat zo voldoende beantwoord in Medendorp?
Wat mij betreft wel.
Oké. Okay.
Bij 8.1, bij de begroting, daar gaat het inderdaad over het jaar T plus 1. Dus op 15 januari moeten zij de begroting voor het jaar T.
Ja, maar wij bedoelden daarmee te zeggen dat dat in 8.1 er niet bij staat. Dat is meer een correctie op de tekst eigenlijk, als het ware. Dat zou misschien beter zijn.
Ja, dan nemen we dan even kennis van meneer Medendorp. Volgens mij de antwoorden, meneer Smit.
Oké. Nog vragen naar eigen antwoorden? Meneer Bel.
Ja, het is ons nu duidelijk dat dit stuk gaat ook gelden voor alle toekomstige regelingen die wij eventueel in samenwerking met die 8 gemeentes gaan maken. En waarbij het natuurlijk niet uitgesloten is dat het niet 8 zijn, maar dat er 5 zijn. Dus dat is helemaal niet. Daarbij is natuurlijk het begrip centrumgemeente is natuurlijk eigenlijk een heel vaag begrip. Want dat hoeft helemaal geen Alkmaar te zijn. Het kan wel zijn dat we een regeling hebben waar Alkmaar niet bij zit. Dus dan klopt dat niet. En dat dient dat eigenlijk toch een verbijzondering te zijn. ook de doelstelling is ook om naar het vermogenspositie te kijken. Ja, dat vinden wij een beetje, dat komt niet in het stuk tot uiting. Want het gaat niet om vermogen, het gaat eigenlijk alleen maar over reserves die eventueel zijn. Die worden dus gestald. Maar het vermogen van onroerend goed of andere zaken, daar wordt niets over, is er over opgenomen. Dus dat is niet geregeld. En als dit stuk zou gaan dienen voor de nieuwe regelingen die we gaan krijgen, en mogelijk worden dat voor gemeentebelangen in ieder geval heel veel regelingen, dat we zeggen we gaan echt samenwerken, dan denk ik dat die bestuurlijke afhandeling met die vaststellen van de begroting 15 januari, ik denk dat we daar heel grote problemen mee krijgen. Ik denk dat dat dan parallel of voorafgaand aan onze eigen begroting eigenlijk, dat we die begroting moeten hebben. Want anders kunnen we nooit gelden daarvoor vaststellen. Dan krijgen we allemaal weer correcties op de begroting. Ik denk dat dat heel ongewenst is. Eigenlijk willen wij voorstellen, ik denk dat wij ook een amendement zullen indienen, dat wij in ieder geval wel meegaan voor deze twee. Dus dat is de veiligheidsregio en de GGD. Absoluut geen probleem voor die 21 gemeentes. Maar dat eigenlijk, dit is een soort intentie om te komen tot een gemeenschappelijke regeling of alle nieuwe gemeenschappelijke regelingen met de regio. De regio heeft ook niet geadviseerd. Het staat er ook bij dat het is alleen dus eigenlijk van die 21 gemeentes die geadviseerd hebben. Niet de regio zelf. Wij vinden het prematuur om dit al vast te stellen. En ik ben ook heel erg benieuwd. We gaan in april weer in overleg met andere gemeentes. Ik ben heel benieuwd hoe andere gemeentes hier tegenover staan. Of zij dit inderdaad ook zo zonder meer zullen gaan bevestigen, dit besluit. Dus vandaar dat wij verzoeken om het een B-stuk te maken.
Oké, dank u wel. Andere opmerkingen, vragen? Even een korte reactie van de wethouder.
Nou, het zijn opmerkingen die ik heb vernomen van de heer Bijl. En ik denk dat ik daar geen reactie op behoef te geven.
Gemeentebelangen willen een B-stuk maken. Wie wil er nog meer dat het een B-stuk wordt? Iemand ander, een andere partij? Nee?
Meneer Bijl geeft aan dat hij een amendement gaat indienen. Dus dacht ik, wij hoeven niks te zeggen. Wat mij betreft zou het een A-stuk kunnen worden.
Een amendement, ik laat me net influisteren dat een amendement ook over een A-stuk kan. Dan wordt gewoon een amendement besproken.
Okay.
Dus dat kan. U kunt een amendement indienen.
Dan was het discussiestuk, want dat wordt een discussie over het amendement.
Ja, maar alleen daarover dan. Dat is de procedure. Laat ik mij vertellen.
Voor het gemak moet u een beetje komen.
Voor het gemak. Is er bezwaar tegen om er een beestuk van te maken? Nee. De heer Bijl die krijgt zijn zin, het wordt een beestuk. Wel zo transparant, ben ik met u eens. Ja. Oké. Vervolgens schakelen wij terug naar agenda punt 4. Omdat de portefeuillehouder is gearriveerd, het onderwerp brandbeveiligingsverordening, dat is een mooi scrabblewoord, gemeente Bergen 2011. Mevrouw Hafkamp. Oh ja, u blijft aan zitten, dat is prima. Wie kan ik het woord geven? De Meedorp heeft nog een kleine geitje.
Een kleine
dat voorspelt veel goed.
Wij vonden het hier en daar een beetje cryptisch verhaal, maar we zijn naar contact met de ambtelijke staf toch uitgekomen. En realiseren ons nu dat deze verordeningswijziging in afwachting van een algemene maatregel van bestuur, heb ik me laten vertellen, noodzakelijk is. En door vele gemeenten wordt en gaat worden gehanteerd, dus het lijkt ons geen probleem.
Oké, dat is mooi. Nog andere prangende vragen? Nou, meneer Van Leij, ook een kleine.
Dank voorzitter. In het begeleidende stuk staat iets over een bestuurlijke boete. En ik ben daar redelijk nieuw in dat soort zaken. Dus kan iemand mij helpen om dat uit te leggen, zodat ik het ook begrijp hoe dat werkt?
Kan de portefeuillehouder meneer Van Leij helpen met zijn onzekerheid?
Ik wil eigenlijk een ander voorstel doen, want dat is nogal een lang verhaal. Dat is eigenlijk niet waar het hier om gaat. Vindt u het goed dat er met u een afspraak gemaakt wordt waarin u haar fijn krijgt uitgelegd hoe de bestuurlijke boete in elkaar steekt?
Nou, De essentie eigenlijk waarom ik het vraag is dat de wet veiligheidsregio's de raad een bevoegdheid geeft om indien de raad dat wenst die boete op te leggen. En ik weet niet of het gewenst is. Dat is eigenlijk een beetje, vandaar dat ik eigenlijk vraag van hoe zit dat eigenlijk een klein beetje in elkaar.
Nou, het is wel gewenst, anders zou het hier niet staan. Het is voor, het klinkt wat simpel, maar zo is het natuurlijk wel. Je hebt een instrument achter de hand op het moment dat er ingegrepen moet worden. Dat je met een bestuurlijke boete kunt werken. Het is eigenlijk iets wat je achter de hand hebt voor het geval dat het nodig is. Dat je een boete op kunt leggen. Daarom is dit belangrijk. Als we het niet zouden doen, dan zouden we dit instrument missen. Het is natuurlijk niet zo dat bij elke verordening volgens mij een bestuurlijke boete eraan vast zit. Maar in dit geval wel. En dat wordt alleen, als het echt noodzakelijk is, wordt dat toegepast. En anders niet.
Vandaar dat ik dat ook voor het eerst tegenkwam. Dus, maar deze uitleg is voor mij voldoende om het te begrijpen.
U gaat niet in het aanbod persoonlijk college bestuurlijke boetes, begrijp ik? Nee, oké. Dan neem ik aan dat wij er allen over eens zijn dat het een A-stuk wordt. Ja, oké, dan wordt het een A-stuk. Mevrouw Portuijen, dank u wel. Goed, we gaan in een rap tempo door alle punten heen. Ik zal het even afkloppen voor het laatste punt. Punt 7 betreft het fietspad Het Woud Alkmaar versus het fietspad Heilo Bergen en de bijbehorende begrotingswijzigingen. Ik wil u op wijzen, er ligt een kaartje als het goed is met de geografische uitbeelding van dit verhaal. Wie wil het woord over dit fietsverschijnsel? Meneer Verleij.
Dank voorzitter. Leuk stuk. Waar wij binnen de fractie met name over hebben gesproken met betrekking tot het fietspad Heilo-Bergen om dat om te wisselen naar het project Het Woud. Zijn ons een aantal dingen wel opgevallen. Is het technisch gezien het besluit wat wij gaan nemen de juiste? Dat is één vraag erin, want zullen we niet eerst het project Fietspad Heilo-Bergen moeten afschaffen of stop gaan zetten formeel, de gelden terug laten vloeien naar de algemene middelen en vervolgens opnieuw een begroting aan gaan vragen voor het fietspad Het Woud? Willen we het netjes gaan doen? Gaan we verder even naar het stuk kijken, wil ik ook wel graag wat weten over fase 1. Er wordt aangegeven dat het stuk gereed is voor uitvoering en ik lees ook dat er al inmiddels een aanbesteding heeft plaatsgevonden. Echter blijkt er met één grondeigenaar nog geen overeenstemming te zijn bereikt waarmee mogelijk een onteigening zou plaats gaan vinden. Wordt dat geld ook meegenomen voor de eventuele juridische kosten? Staan die ook in de begroting? Want ik vind het redelijk beperkt. En B, hoe lang zou dat gaan duren? Wat is het gevolg zeg maar, voor de eventuele uitvoerbaarheid? Verder is ons ook nog opgevallen op pagina 2, dat is de laatste alinea voor alinea 2, is dat er een bedrag is opgenomen in de begroting van €674.537. En volgens onze laatste gegevens is dat 634. Dus daar zit wel een bedragverschil in. En verder zou ik u graag willen vragen of ik de rekensom juist heb gemaakt. Als u een aanvulling vraagt van €420.000 en we hebben een bedrag in de begroting staan van 634, waar is het resterende bedrag? Want die kom ik nergens in tegen, dus voor zover.
Oké, dank u wel. Wie nog meer het woord? Heer Hof?
We hebben een beetje geworsteld met dit stuk. Want we hebben het ook een beetje bekeken met, is het zo dat dit een traject is wat op dit moment bijvoorbeeld in de hof kan worden gezet? Zo hebben wij het ook beoordeeld. En wij zouden er eigenlijk graag een antwoord op willen hebben van de wethouder. In het kader van met name wat moet, wat is noodzakelijk, wat is luxe, wat is franje. Op dit moment in het kader van, in het licht van met name de bezuinigingstaakstelling die voor ons oog staat. Dus ik snap met name dat er een subsidie achter zit, dat snappen we allemaal. En snap ook dat het heel verleidelijk is, maar deze tijd loopt wel tot keuzes. En dat is even de afweging die wij op dit moment maken. En we zouden graag even een antwoord willen hebben van de wethouder erop.
Dank u wel. De heer. De Jong, sorry.
Ja, dank u, voorzitter.
Ja, het is de leeftijd. Het is de leeftijd, excuse.
Ja, is het mijn leeftijd of uw leeftijd? Maar wij zijn het eigenlijk met D66 eens. Dit is een goed moment. En of, nee, laat ik het op een andere manier beginnen. Het is jammer dat de crisis- en herstelwet gewijzigd is. Waardoor het toepassen van een onteigeningsmogelijkheid, dat het nu gewoon zonder toestemming van de Raad gebeurt, dat ons een moment van reflectie geeft van nou, hebben we dit fietspad nou eigenlijk wel nodig? Want hemelsbreed aan weerszijden van het fietspad waar hier zo vaak mooi getekend is, aan beide zijden op 800 meter afstand, heeft u zowel richting Berg aan Zee en Egmond heeft u de Groeneweg en de Hoeverweg. Twee mooie alternatieven die er al liggen. Dus van wat ons betreft vragen wij ons ook af van in deze tijd, is het nu wel noodzakelijk en is dit het project waar we op zitten te wachten? Of moeten we nog eventjes wachten tot het moment dat we weer wel geld hebben om dit soort dingen te doen? Want het lijkt ons meer tot het project of de hoeveelheid leukertjes dan echt dringend noodzakelijke projecten te doen. Goed, geheel los daarvan, denk ik, dat de risicoparagraaf in mijn ogen wat magertjes is opgesteld. Want ik heb geen idee, maar daar zal de wethouder mij wel een antwoord op kunnen geven, wat de tijdsduur zal zijn voor de onteigening. En wat de slagingskans zal zijn van de onteigeningsprocedure. Want dat zijn toch wel twee zaken die het verstrekken van de eventuele subsidie, als het allemaal doorgang moet gaan vinden, toch in gevaar zouden kunnen brengen. En dan gaan volgens mij de vlaggetjes heel anders staan. Dan komen we nog wat meer tekort. Verder van over het stuk zelf. Ik vind het een beetje qua cijfermateriaal, ik zal niet zeggen warrig, maar het geeft wel wat puzzelwerk voor. Ik zou dat zelf zou ik dat heel anders voor ogen of neerzetten. En ik had nog één vraag. Ja, dat is in het algemeen van de samenwerking met Alkmaar. Ik zie dat er al gestart is en dat soort dingen, maar over de voorbereidingsfase en wat de werkelijke kosten daarvan zijn, daar heb ik het idee dat er helemaal geen afspraken over lopen met Alkmaar. In het geval van, is dat nou allemaal wel goed projectmatig geregeld? Tot zover onze vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer De Jong. Meneer Medendorp.
Dank u, voorzitter. We hadden ook al een paar vragen die in het verlengde liggen van de vorige sprekers. Met name met het oog op die oneigeningsprocedure. Is een start in 2013 wel realistisch? En zo niet, zouden er dan geen lagere kapitaalslasten in 2012 en 2013 op zijn plaats zijn? En de tweede vraag is die we hebben. Hoe hard is die bijdrage van de provincie? En zijn er misschien nog scenario's te bedenken waardoor wij deze bijdrage mislopen? Dank u wel.
Kun je dank u wel. Geen vragen? Of wel?
Nee hoor, de vragen die zijn allemaal gesteld. Dus dat...
Meneer Rom, beantwoorden.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst even verifiëren, ook even richting de griffier. Er zit volgens mij wel een vertrouwelijk stuk bij. En in dat vertrouwelijke stuk staat precies vermeld hoe de beschikbare middelen uit de vierde module landinrichting worden verspreid over de twee fasen, fase 1 en fase 2. En daarin ziet u ook precies hoe fase 1 en fase 2 is uitgekristalliseerd in bijvoorbeeld aankoop van gronden, gelden en middelen die wij reserveren voor bijvoorbeeld onteigeningskosten. Dus ik zou eigenlijk alle financiële vragen willen focussen op dat vertrouwelijke document. En u begrijpt natuurlijk dat ik niet uit een vertrouwelijk document in de openbaarheid kan reageren?
Nou, ik wou even reageren omdat het vertrouwelijke document is eigenlijk een maand eerder verstuurd dan deze vergadering. En ik heb gemerkt dat de commissielid heeft het niet gekregen. En misschien heeft meneer de Jonge het ook niet gekregen. En heel slecht, ik werd geacht het gelijk te vernietigen, als ik het had gelezen. Maar toen ik het had gekregen, wist ik nog niet over wat voor stuk het ging. Dus vanavond heb ik het even gekopieerd en ik zie dat u het ook heeft. Dus het is een beetje lastig, want ik kan me voorstellen dat een heleboel mensen het niet hebben.
Het enige wat ik kan zeggen is dat een aantal van het merendeel van uw financiële vragen worden getackeld door dat vertrouwelijke document. En ik heb vandaag nog even bij de Griffie geverifieerd of dit bij de stukken zou zitten. Toen bleek dat het kaartje niet bij de stukken zou zitten. Dat heb ik toen vervolgens nog via de Griffie aan u laten distribueren, waarvan akte. Maar ik kan als zodanig niet natuurlijk in openbaarheid uit een vertrouwelijk document hier iets vertellen. Want er staan ook bijvoorbeeld aannemsommen in. En ja, daarmee kan ik natuurlijk ook in die zin een aannemer die misschien mee zit te kijken in de kaart spelen. Dus ik moet het in deze wat meer kwalitatief houden. En wat er dan misschien in de aanlevering van stukken anders zou moeten of anders is gegaan, dat is meer dan een taak, denk ik, om in het presidium ook te bespreken. Maar in elk geval, alle financieel gerichte vragen, zelfs de onderverdeling in posten per fase, die staan in dat vertrouwelijke document.
Het is wat verwarrend geweest, blijkbaar. Het vertrouwelijke stuk is al een stuk geleden verzonden. Ik had het ook niet bij mijn stukken gestopt, overigens, om die reden, besef ik nu. Burgercommissieleden hebben het, omdat het vertrouwelijk is, ook niet gekregen. Het ligt wel bij de gevierde inzage, voor degene die het alsnog willen lezen en nog niet. Voor ook degene die het al vernietigd hebben. Dat is even de samenvatting. Meneer Van Leijen.
Ik wil graag nog even reageren op mijn vraag met betrekking tot financiële middelen. Als ik fase 1 even simpel bekijk, dan wordt er een bedrag, een aanbesteed bedrag genoemd van 546 in openbare stukken. En er een bijdrage zal bij zijn van, laten we het even afronden, 490.000 euro. Dus dan kom ik op een te financieren bedrag van 50.000 euro uit, grofweg gezegd. Dat lijkt mij vrij simpel. En de vraag is, omdat fase 1 al aanbesteed is en de onteigening daarin, hebben we daar wel voldoende middelen in om dat juridisch daarmee te kunnen afdekken? Dat is de enige vraag die ik heb gesteld met betrekking tot dat punt.
Als ik u meteen mag interromperen en daarop mag antwoorden, in het vertrouwelijke stuk ziet u dat fase 1, de lasten, per onderwerp zijn uitgesplitst. En wij hebben geld gereserveerd voor de onteigeningskosten.
Meneer Meedorp?
Ja, ik dacht dat.
Hebben we nou de hele beantwoording al gehad?
Nee, ja, dat zat ik me ook af te vragen, eerlijk gezegd.
Ik denk van, we krijgen toch de hele beantwoording nog?
Ja. Ook sprekend, meneer Halven. Ik wil daar nu eigenlijk gewoon verder op ingaan. Ik refereerde alleen als het ging om de financiële vragen aan het vertrouwelijke document waarin dat wordt uiteengezet. Als het gaat om eigenlijk nut en noodzaak van fietspad Het Woud Alkmaar. Kijk, we hebben in het collegeprogramma ook gezegd dat we toerisme en recreatie blijvend willen ondersteunen. Een fietspad draagt daar zeker aan bij. Want er zijn tal van fietsers, toeristen, maar ook mensen uit Alkmaar die graag met mooi weer even een heerlijke tocht maken richting de kust. Dus het is ook een impuls in je fiets- en wegenaanbod. En ik vind niet dat je dat moet onderschatten, want het zet Bergen toch ook als fietsgemeente op de kaart. We hebben net wel ook intensief geïnvesteerd in een wandelpadennetwerk. Waarom zouden we dat niet doen in dit fietspad? Terwijl notabene er een behoorlijke kluit subsidie uit de pot bereikbaarheid kust van de provincie op tafel ligt. 90%, beste mensen, 90%. Nou, ik vind daar kan je toch niet zomaar aan voorbij gaan. Dus ja, ik heb zelf zoiets van, dit is een heel mooi project. Het draagt bij aan het upgraden van het fietsverkeer. En het wordt je vanuit de provincie op een presenteerblaadje aangeboden. En natuurlijk zit je dan met één agrariër die in die zin niet wil meewerken. Nou, ik kan u vertellen, we hebben meerdere malen met de desbetreffende persoon gesproken. We hebben ook het nodige wisselgeld aangeboden. We hebben ook een agrarisch adviesbureau, een taxatiebureau, een taxatie laten uitvoeren. Op de een of andere manier wil deze persoon niet meewerken. Hij wil meer geld ontvangen. Nou, ik ben natuurlijk niet op een bepaald moment zoete lieve Gerritje. Dus dan zeg ik, dan gaan we gewoon een andere procedure in. En dat is een onteigeningsprocedure. Dat betekent niet dat we dan niet meer on speaking terms zijn. Het is feitelijk in juridische termen het ultieme rechtsmiddel wat je gebruikt om toch je collectieve doel, namelijk dat fietspad, te realiseren. We hebben dat gecheckt op juridische slagingskansen. We hebben dat laten verifiëren door onze eigen juristen, maar ook door een externe. En die zegt, jullie staan als gemeente Bergen goed. Nou, dan zie je vervolgens dat je met een deadline zit bij de provincie. Ik heb bestuurlijk contact gezocht met de gedeputeerde, mevrouw Post, en gevraagd of wij op de een of andere wijze uitstel konden krijgen hangende de onteigeningsprocedure. Ze zei tegen mij van, hoe lang duurt die procedure? Hoe lang denken jullie nodig te hebben? Nou, wij zeiden tenminste een jaar tot anderhalf jaar. Nou, we hebben vervolgens ook aan haar gevraagd, bent u bereid om die deadline van die subsidie van Bereikbaarheid Kust dan ook op te schorten? En ze is daar in principe toe bereid. Er is 17 maart jongsleden een brief uitgegaan naar de gedeputeerde Post om dit dan te bekrachtigen. En wij hebben uitstel gevraagd tot 1 mei 2015. Dus dat betekent dat we tot 1 maart, als zij dat honoreert, hebben wij tot 1 mei 2015 de tijd om die gronden te verkrijgen en dat fietspad eventueel aan te kunnen leggen. Daar zit, en daar heeft meneer De Jong absoluut een punt, een risico aan. Want ja, natuurlijk, 100% garantie kan ik niet geven. Er bestaat altijd een kans dat het niet lukt. Of dat de provincie zegt, ja, 1 mei 2015, dat kan echt niet. Zorg maar dat het in 2014 is afgerond. Ja, nee, dat zijn, dat zeg ik hier ook eerlijk, bepaalde risicofactoren. Maar als afwegende zeggen wij wel van, de kans dat we die grond kunnen verkrijgen middels die onteigeningsprocedure is groot. En het belang van het fietspad voor een goede toeristische meerwaarde in onze gemeente zegt ons dat we hier met dit traject moeten doorgaan. En nogmaals, we blijven in overleg met de desbetreffende familie. Ik kan geen uitspraken doen over het krachtenveld in de privésfeer van die familie. Dat zou niet kies zijn om dat hier in de openbaarheid te doen. Maar we proberen er nog steeds uit te komen met de familie. Want ik vind het zelf persoonlijk ook heel vervelend dat we een dergelijk traject in moeten gaan. Dat mag u van mij aannemen. Dus ik moet even kijken. De CDA vroeg nog of er met de gemeente Alkmaar ambtelijke contact is. Dat gaat dan met name om fase 2. Dat ambtelijke contact, dat is er. De gemeente Alkmaar verzorgt ook de afhandeling van de ILG-subsidie en coördineert dat ook. Dus ja, wij liften daar feitelijk gewoon op mee en administratief hebben wij daar voor de rest geen romslomp aan. Het risico, daar heb ik net al iets over gezegd. Onteigeningsproces ook. En ik zou het bijzonder jammer vinden als u besluit het traject on hold te zetten, want nogmaals, voor de meerwaarde van ons toeristisch potentieel in de gemeente Bergen is dit echt een pluspunt.
Oké, dank u wel. Tweede termijn, de heer Half.
Ja, kijk, over een nut en noodzaak, dan wordt waarschijnlijk wordt het gewoon een politiek issue. U vindt als coalitie dat het op dit moment dringend noodzakelijk is. Is het absoluut noodzakelijk. Met de heer De Jong deel ik zijn mening dat, dat we echt op dit moment praten over franje in de kantlijn. Op dit moment ten aanzien van bijvoorbeeld de opdrachten die er komen om keuzes te maken. Om bijvoorbeeld straks welzijnsinstellingen te korten. En dan zou ik het niet graag willen zien dat we dan dit fietspad doorzetten ten koste van bijvoorbeeld een subsidie naar een instelling straks bij het maken van afwegingen. Ook niet onder de dreiging van met name subsidie, et cetera. Ik denk dat ik het zeer goed en denk ook dat u het met uw overtuigingskracht, dat u met name provinciaal bestuurder kunt zeggen, gelet op de financiële keuze die we op dit moment maken en het klimaat waarin wij op dit moment leven, zouden wij met name dit fietspad graag 5 jaar in de tijd schuiven om met name over 5 jaar opnieuw de afweging te maken om dan alsnog dit fietspad op te voeren. Ik kan het ook niet zo goed begrijpen van uw coalitie, dat u met name zo hard blijft volhouden aan de aanleg van dit fietspad, terwijl er zulke voortreffelijke alternatieven liggen op dit moment vlakbij en daar ik ook twijfels heb met name over de gebruiksintensiteit van dit fietspad op dit moment. Dus ik snap het niet helemaal, maar het is een politieke keuze van uw kant, dat begrijp ik goed, maar verwacht van ons kant dan dat wij een tegengeluid zullen laten horen.
Als het gaat om, toch nog even de...
Eerst even de... Heeft er het rondje vraag afmaken? Meneer De Bijl, interruptie op inhoud.
Ja, meneer Half, u zegt dat het een voorstel is van de coalitie. Het is een voorstel van het college. En ik voel me dus nu aangesproken, terwijl ik heb dit voorstel nooit ingebracht. Dus, en daar ga ik in de komende raadsvergadering wel over praten.
Goed, maar ik hoorde de heer Roem in ieder geval praten dat met name een coalitiepunt is geweest om dit punt zo hard te verdedigen.
Ik heb gezegd, meneer Half, dat in het collegeprogramma heel expliciet staat dat we willen investeren in toerisme en recreatie. En daar hoort ook investeren in infrastructuur bij. U noemde een aantal alternatieve routes, of meneer De Jong of u, bijvoorbeeld de route Groeneweg. Ja, ik kijk ook bijvoorbeeld vanuit mijn verkeerswethouderspet naar verkeersveiligheid. En ik kan u verzekeren dat fietsen op de Groeneweg met passerende auto's lang niet altijd veilig is. Zeker bij intensief gebruik. En als je dan op... dat moment een fietspad kunt realiseren met geld van de provincie. 90% van je uitvoeringskosten wordt betaald door de provincie. En je kunt een mooi fietspad realiseren wat ook nog notabene langs een zorghoeve, de Klompenhoeve, loopt. Waardoor die ook makkelijker bereikbaar wordt en ook bijvoorbeeld de winkel ook een extra impuls krijgt. Dan is dat toch fantastisch.
Ik snap prima dat u dat zegt, maar het is franje. Het is franje in de kantlijn, terwijl op dit moment andere keuzes noodzakelijk zijn. En ik twijfel echt aan met name gebruiksintensiteit. En ik twijfel echt aan de noodzaak ten opzichte van de voorliggende alternatief op dit moment. En even reagerend dan op de heer Bijl. Ik snap dat de heer Bijl zich gaat verzetten tegen deze uitgave in de komende raadsvergadering. Of in ieder geval daar een punt van zal maken. Nou, ik beluister graag hoe met name de overige coalitieleden daar tegenover staan.
Verder met de tweede ronde, mevrouw Braak.
Ja, ik heb één korte vraag. In het raadsvoorstel, er staat op pagina 2, er wordt een totaalbedrag genoemd wat in de begroting is opgenomen. Is dat dus het bedrag inclusief de subsidie die van de provincie komt? Die 674.000 euro.
Dat was een bedrag dat is gereserveerd voor het fietspad Heiloo-Bergen. Nou, daarvan hebben we gezegd, daarvan is de haalbaarheid feitelijk negatief. Dat heeft ook de gemeente Heiloo bevestigd. En dat bedrag, wat dan feitelijk vrijkomt, willen we aanwenden voor fietspad het Woud Alkmaar.
Oké. Ja.
Oké. Volgende vraag, vragen? Meneer Van Rij.
Mag ik heel kort? Over die subsidie voor die tweede fase, dat is minder dan de eerste fase, begrijp ik uit het stuk. Die OG-subsidie is minder dan de bereikbaarheid kust. Bereikbaarheid kust was 90%. En dit is dan zeg 50% plus een stukje van de grondkosten. En worden die kosten dan gelijk gedeeld door Alkmaar en Berg? Iedereen neemt het voor zich, hè? Ieder 50% van de kosten die daar aankomen.
Je kunt in het stuk lezen, fase 1 dat loopt over Bergens grondgebied, fase 2 loopt deels over Bergens en Alkmaars grondgebied en die kosten worden gedeeld, meneer Van Leij.
En die gronden die dan in het, het zou iets later op het programma staan, het stuk. De gronden die beschikbaar komen, of beschikbaar nodig zijn, sorry, in het vliegveld, die worden opnieuw beschikbaar gesteld? Aan de zuidkant, aan een, zoals het nu, kijk, het kaartje, zoals ik het hier gezien heb, ga ik ervan uit dat het fietspad, het gele lijntje, is niet erg duidelijk. Maar ik ga ervan uit dat de route aan de noordkant van de ringvaart van de Bergenmeer loopt, door het voormalig vliegveld heen. Dan met een brug naar de zuidkant van de ringvaart gaat. Tenminste, want het kaartje is niet duidelijk, die gele lijn zegt niet waar het ligt. Dus of ligt alles aan de zuidkant van die groene lijn, daar ligt het fietspad weer aan de noordkant. Dat gele lijntje tot in het oude voormalig vliegveld ligt ook aan de noordkant. Dus ik neem aan dat die gronden al van BBL zijn om niet te worden beschikbaar gesteld. En dan heb je alleen de aankoop van de gronden weer ten zuiden van de ik weet niet hoe die vaart heet, maar die zo naar de...
enige aankoop die wij...
Maak ik eerst even de vragenrondje af, want het wordt nu een beetje een rommeltje. Dus...
de vraag is even, van, hoe zit dat dan financieel in elkaar? Moet de gemeente er ook aan betalen? Ik bleef net een stuk.
De enige aankoop die wij moeten doen voor fase 1 is de aankoop van de aankoop van de twee agrariërs. Dus dat is een deel, dat staat ook in het financiële stuk. Dat is de enige aankoop die wij moeten doen en dat is ook in het bedrag meegenomen. En dat is de aankoop van de klomphoeven, een deel van de grond, en de aankoop van de desbetreffende familie Z.
Oké, okay, nog andere vraag? Meneer Van Heen.
Ik had in de eerste termijn heb ik een aantal vragen gesteld, deels financieel, maar deels ook met betrekking tot de besluitvorming. Waar ik tot op heden nog geen antwoord op heb mogen krijgen. We hebben namelijk geld ter beschikking gesteld. Dat is die 674 zoals in het stuk staat, wat 634 moet zijn. Volgens mij zou het zo moeten zijn, is dat we eerst dat traject netjes afronden, de gelden terug laten vloeien naar de algemene middelen en vervolgens opnieuw een aanvraag gaan doen. Dus ik wil daar graag een antwoord op hebben, vooralsnog. En... ja, voor de rest heb ik ook nog een financiële vraag gesteld met betrekking tot die middelen, die 634 min het bedrag wat u nu voorstelt, is dat er nog een gat overblijft. Dus er blijft een x-bedrag over, €215.000 waar we het met elkaar even over hebben. Kunt u mij uitleggen waar dat blijft?
Nou, ten aanzien van het overhevelen van die gelden wordt dat... laat ik zo zeggen, we hebben het bestuurlijk afgehecht met de gemeente Heiloo. De gemeente Heiloo gaat ook niet opteren voor het fietspad Heiloo-Bergen. Dus bestuurlijk en ambtelijk is dat met Heiloo besproken. Dan komt daar dus in principe een bedrag vrij. En dat bedrag, dat wordt middels een begrotingswijziging aan u voorgelegd. En het voorstel is om dat dus aan te wenden voor fase 1 van fietspad het Woud fietspad het Woud Alkmaar. Dus in die zin gaat het bedrag niet eerst weer terug naar de AR en wordt er dan opnieuw een voorstel gedaan. Nee, er wordt nu direct middels een begrotingswijziging aan u gevraagd van wilt u dit bedrag wat nu vrijkomt aanwenden voor fietspad het Woud Alkmaar. En dat is een normale procedure die ook intern financieel is afgehecht.
Maar er staat in het stuk letterlijk van welke middelen zijn ermee gemoeid. Is dat er een bedrag tekort is, zeg maar, op de huidige op het voorstel van €420.000. Ja, er zit dus een gat tussen. En op het moment dat jij normaal gesproken een project afrondt en of niet door laat gaan waar de raad van heeft gezegd, dat vinden we akkoord, dan zal dat terug moeten vloeien naar de middelen voor de raad, zodat we het opnieuw kunnen uitgeven, lijkt mij. En dat gat, die €200.000, laten we, of €215.000, ja, ik ben benieuwd waar dat heen gaat.
Ik denk dat we een beetje in rondjes blijven praten. In dit vertrouwelijke document staat gewoon precies hoe de vork in de steel zit. En staat ook precies gewoon hoe wij... tot dat tekort van €420.000 komen. En het voorstel wat hier ligt is om dat tekort van die €420.000 te dekken uit het bedrag dat vrijkomt uit het fietspad Heiloo-Bergen. En daar hou je inderdaad dan nog geld van over. En per saldo levert dat dan een voordeel aan kapitaallasten op. En dat staat gewoon op pagina 3 vermeld. Dus ik kan niets anders doen dan u verwijzen naar dat vertrouwelijke document waarin dat gewoon uiteengesplitst staat.
Even het antwoord op de vraag is dat die 215.000 euro terugvloeit in de algemene middelen. Klopt dat? Het verschil tussen die twee bedragen, dat is het antwoord op de vraag van meneer Van Leijen, als ik het goed heb. Ja, oké. Meneer Hoof.
Ja, ik zou wel willen weten of dat nou correct is wat u stelt. We hebben het hier over een begrotingswijziging. Maar wilt u stellen dat u dan formeel geen goedkeuring heeft om tot aanleg over te gaan van dat fietspad richting Alkmaar? Volgens mij heeft u daar een toestemming voor nodig van de raad. Ja, dat vraagt u nu toch? Ja, precies. Ja, oké. Die vraag ligt voor. Mag u dan in het verlengde daarvan nog even een vraag stellen? Zijn er al afspraken gemaakt ten aanzien van aanbesteding?
Nee, er zijn nog geen afspraken gemaakt ten aanzien van de aanbesteding. Ja, die aanbesteding, je doet wel voorwerk in de zin van dat je dus, het is zo lastig dat ik dat ik niet kan citeren uit dat vertrouwelijke stuk. Ja.
Ik bedoel, er is hem niet gegund, waarschijnlijk.
Ik kan dus niet...